Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Meidu.
En ik ben Pim.
En er ligt hier een boek op tafel, Pim. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet bij je passen.
Ja, de titel is niet zo goed, hè?
Nee, dat past niet echt bij je. Nee. Maar ik ben benieuwd wat erin
staat.
Zeg
niks over de inhoud.
Oké, nou, dat mag jij dan straks vertellen. We gaan het hebben over waardebeleggen.
Ja, en het duplicator-effect.
Oeh. En zoals beloofd hebben we het over de watch en de wishlist.
Een concurrent van TikTok is in China naar de beurs gegaan.
Ja, Kuaishou.
Zo, wat zeg je dat toch weer mooi.
Dat is ook een hele mooie naam, vind ik. Ja. En we hebben het over Bitcoin. Ja. Want dat zag ik gisteren op Nieuwsuur. Dus als het Nieuwsuur het erover heeft, dan weet je dat
dan moeten
dat
we het bespreken. En nog een aantal vragen van de luisteraar.
Ja, precies. As usual. Oké, nou, let's go. Ik ben weer te laat, hè?
Ja, nou ja, dat maakt niet uit. Je woont ook iets verder nu. En het is...
Het is ijs overal.
Ja, veel sneeuw. Ja. Koud.
Ja, nou, het was een soort hel van 66 om hier te komen eigenlijk. En mijn zadel was ook bevroren. Dus ik heb zo'n gelzadel, weet je wel. Dan zit je eerst... Nou ja, het was gewoon van het begin af aan vet koud. En niemand kan fietsen, blijkbaar. Want bij mij ging het nog wel aardig. Maar iedereen die stapt af en die moest op de rijbaan. En nou ja... Volgende keer kom ik echt weer op tijd. Ik heb geen nieuwe trend.
Nou, maakt helemaal niet uit. Ik was lekker aan het wachten met een kopje koffie.
Ja, en thee en een glas water. Ik ben echt verwend. Even één dingetje. Er ligt hier op tafel een boek en de titel is Verdubbel je geld in 5 jaar. Beetje foute titel. Vind ik ook eigenlijk helemaal niet bij jou passen. Maar dit ben jij dus aan het lezen.
Nee, ja, dat klopt. Het is een beetje een rare titel. De auteur Sam Hollanders, die heeft het ook in een van zijn eerste hoofdstukken beschreven dat de uitgever deze titel wilde. En dat hij er zelf eigenlijk helemaal niet van houdt. Het is een beetje zo'n... Ik noem het, op internet zou je dat clickbait noemen.
Ja.
Je wordt er eigenlijk een beetje vies van als je die titel leest.
Daarom vind ik hem ook helemaal niet staan op jouw tafel.
Nee, maar het is ook de... Het is een beetje hetzelfde als de 4-Hour Workweek van Tim Ferriss. Het is ook zo'n clickbait titel. Mm-hmm. Net of hij überhaupt 4 uur gewerkt heeft. Maar het is echt zo'n titel dat natuurlijk lekker... klinkt en dat maakt het misschien voor heel veel mensen misschien makkelijker om te kopen. Maar ik heb dit boek niet gekocht op de titel, maar op de reviews die ik heb gelezen.
Al begonnen?
Ja, ik ben op de helft. Nou, ik wil sowieso, heb ik besloten om heel veel boeken te lezen. En ik heb eigenlijk, we gaan alle Nederlandse beleggingsboeken lezen, ook om een beetje een beeld te krijgen van wat er allemaal is. En dit boek gaat over waardebeleggen. Dat is iets waar ik natuurlijk al lange tijd over nadenk en naartoe wil gaan. Mm-hmm. Nou, ik heb nog wel een lange weg te gaan, maar ik merk wel dat hoe meer ik erover lees en hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer ik het begin te begrijpen.
Ja.
Ik ben nog lang niet zo ver dat ik nu ook echt even zo'n discounted cashflow methode uit mijn mouw schud om een intrinsieke waarde van een bedrijf te berekenen.
Interessant.
Maar ik kan je wel beloven, daar ga ik wel komen. Als we zo richting het einde van het jaar gaan, dan durf ik wel te zeggen dat ik een waardebelegger kan zijn. En dan kan ik gewoon heel goed bedrijven analyseren en intrinsieke waarde breken. Dat gaat me wel lukken. Ik ben nu ook langzaam wat mensen aan het spreken, waar ik mee bel, die al verder zijn. Dus dan gaan we gewoon een uurtje even bellen en kijken wat ik... krijg even een mini...
Hoe kom je in contact met die mensen dan?
Ja, die mailen mij.
Dat zijn gewoon mensen die ook bezig zijn met waardebeleggers, die het leuk vinden om daarover te praten.
Ja, die mailen mij van ik kan je wel even op gang helpen. Dus dan bel ik en dan gaan we even video bellen en dan gaan we daarover praten. En dan leer ik weer een hoop. Ik zit over nadenken om binnenkort zo'n soort gesprekken eens een keer video op te nemen. Dus als ik toch aan het bellen ben. En dan kijken of ik die kan delen Met alle vrienden in de community. Zodat die ook die ruwe gesprekken die niet geëdit zijn... Misschien ook wat van kunnen leren.
Maar dat is wel een idee.
Moet even over nadenken of de anderen dat ook leuk vinden natuurlijk.
Nee, je kan het als experiment doen.
Zit ik nu over na te denken. Ja. Nu zo aan de tafel.
Maar die titel die is er dan dus gewoon opgeplakt door de uitgever eigenlijk. Maar daar gaat het dus helemaal niet over.
Nee.
En wat zijn dan bijvoorbeeld... je bent op de helft, zeg je, maar heb je al belangrijke dingen geleerd?
Ja, ik heb wel een hoop... Ik maak ook hier notities. En ik wil uiteindelijk een soort van... Ja, dat klinkt allemaal heel groot, maar het is meer voor mezelf... een soort van investment manifest schrijven. Het lijkt me leuk om het uiteindelijk mezelf te zien als een soort van fonds. En een fonds heb je normaal klanten. Mm-hmm. En dan moet je dus ook vertellen wat je beleid is, waarin je in belegt, waarom beleg je in bepaalde bedrijven en wat is je visie, je filosofie. En daar committen eigenlijk dan de klanten op die geld in het fonds stoppen.
Ja, maar jij hebt toch geen klanten?
Nee, maar het lijkt mij heel leuk om dit wel op te schrijven om jezelf te dwingen om erover na te denken, om het op papier te zetten. Ja, en ook jezelf een soort van richtlijnen te geven.
Het dwingt je om goed na te denken over de keuzes die je maakt en wat je...
Ja, en het op papier te zetten. Want ik merk gewoon heel erg dat als je niks op papier hebt in je hoofd, dan kan het heel snel zijn als de maand lang de beurs verandert, dat je dan ook in je hoofd weer mee verandert.
Ja.
Dat gebeurt nogal snel. Dat als op dat moment een maand lang alleen alle waarde aandelen naar beneden gaan en alle groei aannemen, dan denk je, ik ga toch wel meer naar groei. Je wordt heel wispelturig, denk ik.
Wat zijn dan regels in jouw fonds die je opschrijft?
Nou, uiteindelijk wil ik steeds meer richting waarde beleggen gaan. Ik denk dat op lange termijn, denk ik wel, de meeste emotionele rust geeft.
Oké, maar dat lijkt me de overkappende,
hè? Ja. Nou ja, ik maak dan nu notities. Het zijn echt hele ruwe notities die ik voor mezelf heb, hoor. Bijvoorbeeld een lange termijn focus. Het is beleggen is een marathon. Dus als ik fouten maak, moet ik ze toegeven en analyseren. Vermijden van permanent verlies. Ik moet niet bezig gaan met voorspellen van de toekomst.
Dit klinkt wel allemaal een beetje als open deuren, toch? Niet de toekomst voorspellen, ja, wie kan dat? Of vermijd verlies.
Ja, maar praat met een gemiddelde belegger en die probeert de toekomst te voorspellen.
Ja?
Ja, dat gebeurt heel veel. Ja. Altijd long, dus heel simpel, gewoon altijd voor koersstijging en niet short.
Uh-huh.
Houd simpel. Dus geen andere complexe producten.
Ja.
90% van de tijd zit in analyse. Nou, dat is iets wat ik al eerder aangaf vorige week. Ik merk gewoon steeds meer dat de belegger gaat veel meer over analyses maken, het bedrijf leren kennen. Dus ook alles om het bedrijf leren kennen, dus ook de industrie. Nou, als je bijvoorbeeld Spotify neemt dan, of Netflix, dan wil je eigenlijk gewoon weten hoe Netflix in elkaar zit. En heeft laatst ook een boek geschreven van een van de eigenaren. En dan wil je eigenlijk ook weten hoe het streaminglandschap in elkaar zit. Je wil gewoon heel erg weten wat zit alles om dat bedrijf heen. Ja. Dat is eigenlijk wat je aan het analyseren bent. En je bent eigenlijk dus helemaal niet bezig met koersen. Je zit eigenlijk nooit bij je broker. Daar ben je eigenlijk bijna nooit.
Ja, dus dat is de andere 10%.
Ja, en je volgt eigenlijk ook bijna geen nieuws.
Nee.
Dus die andere 10% is een beetje de broker en het nieuws. En die andere 90% zijn gewoon veel meer... ontwikkelingen en hoe dingen in elkaar zitten qua op lange termijn, langzame stromingen.
Mm-hmm.
En focus op ijzersterk concurrentievoordeel. Nou, daar komen we straks eigenlijk ook nog verder op. En dat is natuurlijk eigenlijk, beleggen is eigenlijk vrij simpel. Je moet een ijzersterk concurrentievoordeel hebben. Het bedrijf moet gewoon echt fundamenteel heel sterk zijn, een moat hebben.
Yeah.
En je moet het kopen tegen een goede prijs.
Yeah.
Dat is eigenlijk echt
dat is de essentie.
Als je beleggen zou uitleggen, zou dat het zijn. Want ik neem bijvoorbeeld Alphen, is misschien nog een mooi voorbeeld.
Ja.
Nou, dat heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen moot. En het groeit niet heel erg hard, omdat het ook, denk ik, een van de weinige beursgenoteerde bedrijven is die in die elektrificatie zitten, en de batterijen en zo. Maar dit heeft natuurlijk helemaal geen moot. Het heeft helemaal niks unieks. Het heeft geen patenten, het heeft geen naam. Het enige waarom het nu hard groeit, is omdat het in een markt zit dat heel erg nodig is. En er zijn maar heel weinig beursgenoteerde bedrijven die dat aanbieden.
Ja, dat strookt uiteindelijk niet met jouw overkoepelende visie op het waardebeleggen.
Nou, of het moet nog zich verder ontwikkelen. Maar het heeft gewoon geen echt unieke positie. Nee. Dus dat gaat hoe dan ook, gaat dat een keer ten koste van de marges. Want er is dus ook heel makkelijk, komt er concurrent bij die hetzelfde product gaat aanbieden.
Dan gaat hij er dus uit je portefeuille.
Nou ja, dat zijn dus wel dingen waar je dus nu anders naar gaat kijken. En dan heb je natuurlijk wel... Ik heb natuurlijk ook groei en trendbeleg als categorie. En je moet je ook niet... ik vind ook wel, je moet de strategie ook niet zo nemen als... Nou, dit is het en ik doe niks anders meer.
Nee, want die zag ik ook wel bij je regel staan. Van als je een bedrijf koopt dat in een groeiende trend zit... Dat is ook een reden om het natuurlijk in je portfolio te houden.
Ja.
Ook al heeft het misschien niet een moot.
Nou ja, je hebt ook wel...
Moet het aan elke regel voldoen?
Nee, maar ik ben eigenlijk voor mezelf een beetje een... Ik wil natuurlijk sowieso een mix. En ik ben ook niet zo van... Ik ga mezelf keiharde regels opleggen. Daar moet ik echt aan houden. Misschien over tijd, misschien wel. Maar ik vind ook trend en groeiaandelen... Een beetje trendbeleggen. Mm-hmm. En groei, dat vind ik ook heel leuk. Omdat dat namelijk vaak bedrijven zijn... Die ik gewoon heel interessant vind en leuk zijn. En dan daar kan ik het ook doen. Maar daar zou ik dan weer andere voorwaarden aan verbinden.
Precies, dan laat je dat moot gebeuren even los. En dan kijk je naar wat andere regels. Die meer
en ik denk dat, dat ik daar ook wel een groepje aandelen zou willen bezitten. En dat kan je ook een beetje momentum noemen. En daar zal ik wat korter op de bal moeten zitten. Dus dan zal ik scherper moeten in de gaten moeten houden. Wat voor trend is er nu? Ja, zit er veel geld in de markt? Waar zit nu de groei? Waar zit nu een beetje momentum? Dus het zal veel meer kort op de bal moeten zijn. Zit ook daardoor een hoger risico.
Ja.
En dat lijkt nu natuurlijk, omdat we alleen maar omhoog gaan, dat heel makkelijk is. Maar dit is natuurlijk een uitzonderlijke periode. Je gaat natuurlijk ook andere tijden kennen straks, waar zulke soort trendbeleggen en momentum aandelen natuurlijk veel moeilijker zijn, veel risicovoller. Dus, maar dat blijft natuurlijk wel leuk. Daar ben ik nu een beetje aan het kijken. En je kan bijvoorbeeld bij zo'n, denk ik misschien ook wel een mooi voorbeeld, zo'n Fastly. Dat is dan misschien dan wel nu echt wel superieur wat ze doen qua technologie. Maar of ze echt ooit een moot gaan krijgen, dat betwijfel ik natuurlijk extreem. Ik denk wel eigenlijk dat gewoon niet is. Want ja, de kans dat dit ook overgenomen gaat worden door... Er zijn sowieso natuurlijk al concurrenten die het doen, maar de kans dat bijvoorbeeld een Amazon Cloud of een Microsoft Cloud...
Laten we even kijken, want ik begin al die bedrijven... Ik vergeet telkens wat ze ook weer precies doen. Fastly was...
En die doet eigenlijk een beetje de infrastructuur van het internet. Dus als je van content, zoals Spotify een nummer heeft.
Ja.
Dat je dan niet altijd de nummers uit één server haalt in Amerika. Ook al zit je in Azië, maar dat je de nummers dus verspreid worden over de hele wereld.
Maar hebben zij niet dan een concurrentie voor dat zij dat netwerk hebben? En iedereen heeft hun nodig? Of is het heel makkelijk te doen?
Kijk, ik vind altijd, je moet gewoon eigenlijk rekening houden dat als partijen zoals Amazon en Microsoft, als die ook die markt in willen, dan ben je eigenlijk gewoon bijna klaar. Ik sluit ook niet uit dat Amazon of Microsoft ooit een keer zo'n bedrijf overneemt en dat dan ook integreert. En dan denk je wel van als je echt op lange termijn gaat kijken, dan zit natuurlijk in een extreme groeimarkt nu. Maar als de marge straks echt omhoog gaan, dan weet je nu al zeker, dan gaan zulke partijen er ook in zitten.
Ja.
Dan drogen die marges al gelijk weer op. Dus ik denk nooit dat Fastly op lange termijn echt een extreem sterke moot gaat krijgen.
Is het dan niet een beetje toekomst voorspellen wat je nu aan het doen bent?
Ja, maar dat is natuurlijk, het heeft niet te voorspellen over hoe economieën zijn of over rente en dingen, maar het heeft gewoon te maken met dat je scenario doet over het businessmodel.
Mm-hmm.
Je moet natuurlijk altijd naar de toekomst kijken over het businessmodel.
Ja.
Maar ik bedoel meer mee met toekomst voorspellen, dat je niet gaat voorspellen. Er komt een recessie aan of er komt een...
Op die manier,
meer economisch stuk.
Ja, precies.
Maar je moet wel toekomst voorspellen in het scenario's maken voor het bedrijf aan zich.
Okay.
Daarom denk ik, maar bijvoorbeeld CrowdStrike is weer een ander voorbeeld. Daar denk ik namelijk wel dat die zou wel de potentie kunnen hebben om een moat te krijgen, om gewoon het grootste cybersecurity bedrijf te worden in de wereld.
Ja.
En als ik dus nu veel meer richting moat al denk, dan ga je toch wel alweer anders kijken naar je portfolio. Maar we komen er straks nog wel even op, gaan we iets verder op in. En dan, ik wil meer focussen op risico's dan rendement. En dat is iets wat ik me wel realiseer. Laatst alle analyses die ik gemaakt heb, die zijn ook heel erg gefocust op alleen maar positiviteit. Gewoon bijvoorbeeld die takeaway heb ik eigenlijk alleen maar positief gehad. Maar ik had ook de risico's moeten definiëren.
Yeah.
En dat heb ik eigenlijk...
Je hebt gekeken naar wat gaat er allemaal goed.
Ja, maar ik heb niet een lijstje gemaakt wat kan er mogelijk allemaal fout gaan.
Yeah. Het spreekt wel voor je, die positieve insteek. Ja, maar ik snap wat je bedoelt.
Maar dat moet ik dus eigenlijk nog wel doen.
Ja.
Want Just Eat Takeaway heeft zeker een aantal grote risico's.
Ja.
En dat heb ik niet benoemd. En heb ik ook niet bewust opgeschreven. Dat moet ik wel meer gaan doen.
Voel ik een huiswerkopdracht aankomen?
Ja, ik moet eigenlijk, dat is wel wat ik mezelf nu wil gaan. Ik wil ook gewoon een risicolijstje maken. Want elke belegging heeft risico's. En het is een beetje naïef om ze niet op te schrijven en niet in weg te stoppen.
Ja. Ja, dat is eigenlijk ook belangrijker. Want,
veel belangrijker.
Ja. Want regel nummer 1 is don't lose money.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
En regel nummer 2 is don't forget rule number 1.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. En daardoor, als ik die risico's goed opschrijf, kan ik dat ook af en toe teruglezen. En dan kan ik dat ook monitoren of die risico's ook daadwerkelijk goed of slecht uitpakken.
Ja.
Dus daar moet ik nog meer op gaan focussen.
Vind ik ook.
Meer focus op risico. Ja. En ik wil aandelen bezitten over een periode van 3 tot 5 jaar ongeveer. Met waardebelegging is het eigenlijk de basis dat je een heel goed bedrijf hebt die op dat moment iets ondergewaardeerd is. Of onder intrinsieke waarde of ondergewaardeerd vergeleken met de markt. En je moet wel het aandeel de tijd geven om...
Om
het eruit te laten komen, die waarde. Ja. Die waarde, dat zat ook in de golfbeweging. Dus je moet wel met het idee van 3 tot 5 jaar... om die waarde te laten verzilveren.
Ja.
En dat geeft ook gewoon een heel fijn gevoel. Want ik denk namelijk als je op een gegeven moment een paar jaar verder bent... en je hebt alle aandelen het ongeveer 3 tot 5 jaar... dan heeft het ook jaarlijks ook niet zo heel veel... hoef je ook niet zo heel veel meer te doen. Want die aandelen bezit je toch voor een lange periode. En als je er 15, 20 hebt, dan zal de... Ja, dan zullen er maar een paar aandelen per jaar, dus zo'n 4, 5 aandelen per jaar, waar je echt wat mee moet. De rest, die bezit je dan, hou je nog gewoon vast. Dus dat maakt het beleggen dan een keer super eenvoudig. Dan heb je er bijna één per kwartaal waar je wat mee moet. Ja, dan wordt beleggen natuurlijk eigenlijk heel erg passief. En dat is natuurlijk waar je naartoe wil.
Ja.
Ja, en je wil een bedrijf die de markt structureel groeit. Dus je wil in een groeimarkt zitten. Nou, daar is bijvoorbeeld zo'n... ik denk dat sigaretten dan is een mooi voorbeeld. Of bijvoorbeeld olie. Dat is gewoon duidelijk, die krimpen gewoon. Daar wil je eigenlijk
wel van weg blijven.
Van weg blijven, ja. Want ja, als je het dan lang vasthoudt... dan weet je gewoon dat de marges gewoon, gewoon opdrogen. Dus daar wil je eigenlijk van weg blijven. Mm-hmm. Je wil eigenlijk ook in een industrie zitten... waar potentieel de marges heel hoog zijn.
Er zijn nog steeds bij jouw regels, hè?
Dat zijn een beetje mijn regels.
Ja.
Want de bouw bijvoorbeeld, daar zit een marge in van een paar procent. In de auto-industrie zit ook heel weinig marge. Mm-hmm. Dan wil je eigenlijk een beetje van weg blijven. Omdat de kans gewoon heel groot dat als het een keer fout gaat... dat de marges, dan zit je gelijk in de min. En je wil een veiligheidsmarge instellen. En dat houdt in dat je, als je een berekening doet... bijvoorbeeld de DCF-methode, dus de Discounted Cashflow-methode... dat je altijd een veiligheidsmarge inbouwt van ongeveer 25-30%. Dus als je een berekening doet op wat het bedrijf waard is... dan wil je altijd dat je het ongeveer tussen 25-30% daaronder koopt. Dat is je veiligheidsmarge die je hanteert wanneer je het bedrijf koopt.
Een soort vuistregel.
Ja, dat is eigenlijk de kracht van waardebeleggen... dat je altijd een veiligheidsmarge hanteert.
Yeah.
Ja, je kan liggen wat voor informatie erin stopt... wat je eruit krijgt. En dat is natuurlijk een interpretatie van toekomstige groei ook.
Mm-hmm.
En daar komt dan een koersprijs uit. En die koersprijs, die wil je een veiligheidsmarge inbouwen. Dus dat zit altijd 25-30% eronder. Dus als je berekening een beetje daarnaast zit... dan heb je altijd een marge ingebouwd.
Ja, precies. Dus volgens mij linkt dit dan ook een beetje aan waar we eigenlijk afgesproken hadden om het over te gaan hebben deze aflevering. Daar komen we straks verder op. Maar over dat wishlist, watchlist gebeuren. Dan ga je dus, stel dat je een bedrijf wilt hebben en je hebt die veiligheidsmarge. Dan ga je wachten tot die op het goede punt komt. En dan ga je hem kopen.
Het idee is eigenlijk dat je een berekening doet van wat vind ik het bedrijf nu waard. Samen met de toekomstige winsten en cash, cashflow. En dan komt daar op een gegeven moment een koersprijs uit... en dan pak je nog een veiligheidsmarge. En dan heb je een koersprijs van als die daaronder komt... dan koop ik hem.
Yes.
Je verkleint gewoon je risico.
Yeah.
Maar wat ik merk dat echt te berekenen op... wat is nou de intrinsieke waarde, dat is best wel een uitdaging. Daar moet ik echt nog veel in leren. En dat ga ik natuurlijk ook wel doen, dat leren. Maar wat ik nu wel alvast wil gaan doen, is gewoon kijken naar het bedrijf... of het en echt een sterke concurrentievoordeel heeft. Hoe zit dat in elkaar? Wat voor marktaandeel heeft het? Heeft het hoge marges? En daar ben ik nu eigenlijk heel erg op focus. En zo met die blik ga ik ook door mijn portfolio heen. Dat is ook hoe ik naar mijn watchlist en mijn wishlist kijk.
Yeah.
Dus ik ben eigenlijk twee lijsten aan het samenstellen... waar ijzersterke bedrijven op zitten. En door de jaren heen bouw je dat lijstje steeds verder uit. En op een gegeven moment, als je al 5 jaar belegd of 10 jaar belegd... dan heb je op een gegeven moment gewoon een lange lijst van bedrijven. Die heb ik ooit een keer goed bekeken. Die zijn ijzersterk. En dan wordt beleggen natuurlijk steeds makkelijker. Want op een gegeven moment heb je gewoon een lange lijst. Je houdt die lijst gewoon in de gaten.
Ja.
En af en toe gaat er eens eentje af, komt er eens eentje bij. Ja, dan wordt beleggen natuurlijk eigenlijk vrij makkelijk dan. Als je eenmaal dat klaar hebt zitten.
Ja, je hebt een soort van overzicht. Oké, tot zover je regels dan, denk ik, of niet?
Dit is een begin. Dit is mijn klad. Maar hier ga ik dus de komende tijd nog verder aan schaven.
Ja. Wou je nog iets uit het boek halen verder?
Ja, er is nog één ding wat mij eigenlijk wel opviel. En dat is het duplicator effect. Daar had ik dus nog nooit van gehoord.
Ik ook niet.
Of in ieder geval die naam niet. Warren Buffett's belangrijkste regel. Nou, jij noemde het net al even. Rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget Room number one. Nee, dat is een soort van logisch. Iedereen kent dat wel, je moet geen geld verliezen. Dat klinkt zo logisch. Maar hij noemt het het duplicator effect. En om eigenlijk die code meer kracht bij te zetten. En dat is, het houdt eigenlijk in dat het duplicator effect, dat het geld wat je vandaag verliest, dat het je morgen ook geen rendement meer kan geven. En daardoor onderbreek je eigenlijk het rente-op-rente effect.
Sterker nog, het is misschien wel het tegenovergestelde van het rente-op-rente effect.
Ja, het is natuurlijk je onderbreekt het. Als je al die compound interest calculaties die mensen invullen, daar gaat het natuurlijk vanuit dat het een onafgebroken reeks is van compounding, rente-op-rente. En doordat je geld verliest, onderbreek je eigenlijk dat effect.
Ja.
Want al het geld wat je vandaag verliest, kan dus morgen geen rendement meer maken.
Oh, dat is desastreus dit.
En dan, als je het zo stelt, dus eigenlijk die 1000 euro... als je bijvoorbeeld 10.000 euro belegt en je verliest 1000 euro op een dag, dan kan morgen die 1000 euro je geen rendement meer geven.
Yeah.
Maar dus de dag daarna ook geen, en de dag daarna ook niet. En dat effect is natuurlijk extreem. Dat komt ook wel weer terug in wat wij voor een paar afleveringen geleden hebben gedaan. Dat we de S&P hebben vergeleken met Dividend Aristocrats.
Yeah.
En dan zie je toch dat de Dividend Aristocrats op lange termijn een hoger rendement hebben. Niet omdat ze het elk jaar beter doen, want de S&P deed het elk jaar beter.
Ja.
Alleen van de jaren dat het naar beneden ging, ging de S&P gewoon veel harder naar beneden.
Ja, die was soms ook beter naar beneden gaan, inderdaad.
Ja, dat effect goed maken, dat is gewoon heel moeilijk. Want dat geld dat je verliest, kan de jaren daarna niet compounden. De winsten op lange termijn worden eigenlijk gemaakt door je verlies te beperken.
Ja.
Daarom, hij schrijft ook in het boek dat waardebeleggen daardoor soms best wel moeilijk is, omdat je namelijk, er zijn gewoon heel veel periodes waar je waardebeleggen gewoon weinig oplevert. En hij omschrijft deze periode nu als heel moeilijk, omdat eigenlijk de waardeide aandelen heel erg achterblijven en alleen maar groeiaandelen hard groeien.
Okay,
dus het lijkt heel erg alsof je super dom bent als je alleen maar waardebeleggen nu doet.
Maar dat is niet zo.
En hij zegt, daar moet je ook nooit rendement gaan vergelijken op korte termijn.
Ja.
En daar moet je altijd een lange termijn pakken van 5 tot 10 jaar.
Ja.
Want dan moet sowieso een compleet economische cyclus hebben gehad om te kunnen laten zien of een strategie echt werkt. En daarmee kan je eigenlijk vergelijken op korte termijn. Heeft helemaal geen zin.
Nee. Dus het grote gelijk van Warren Buffett is weer eens te meer bewezen.
Ja, dat, ik heb daar ook over gelezen dat de grootste valkuil kan ook zijn dat je constant wisselt van strategie. Dus, en dat is natuurlijk de emotie van de mens. Want nu, als je nu waardebeleggen deed, daar denk je echt, ik stop ermee, ik ga groei beleggen.
I know, maar dat is net als met wisselen op de snelweg. Je moet op je eigen baan blijven rijden.
Ja, dat is ook met winkel, met kassa's in
hoe verleidelijk het ook is.
Ja, dan denk je, ik wissel elke keer van rij, maar dan maak je elke keer de verkeerde keuze.
Yeah.
Dus het beter is om gewoon te blijven staan.
Yeah.
En dit is met dit ook. Dus
Okay.
Nee, zo'n boek geeft weer een hoop inzicht en dat zet je weer aan denken.
Ja, zoveel zelfs dat we al halverwege zijn en nog aan het onderwerp moeten beginnen.
Ja, het onderwerp zit er wel een beetje in verweven.
Ja, precies. Want we gaan het hebben over de watchlist en de wishlist.
Ja.
Klinkt een beetje hetzelfde, maar er zal wel een verschil tussen zitten.
Ja, ik denk de watchlist is eigenlijk de meest gebruikte naam eigenlijk in het beleggen. En de wishlist heb ik een beetje zelf bedacht eigenlijk.
Copyright aanvragen.
Die zal ongetwijfeld wel vaker gebruikt worden. Maar de watchlist is eigenlijk hoe die in veel producten wordt genoemd.
Ja.
Heb jij een watchlist?
Ja, nog niet officieel. Maar als ik iets op mijn watchlist zet, ga ik er iets op zetten wat te maken heeft met een ETF in Dividend Kings and Aristocrats.
Oh ja, ja.
Bespeur ik daar teleurstelling? Dat het
absoluut niet. Maar ik denk juist goed is om wat meerdere ETF's gewoon in de gaten te houden.
Ja, ik ben wel heel benieuwd naar die geworden.
Waar je ook nog naar kan kijken is de Van Eck White Moat. En daar heeft Van Eck heeft daar op een ETF op gebaseerd. Dus dat kan voor jou ook wel.
Gaat ook op de watchlist.
Kan je ook naar kijken.
Ja. En jij?
Nou, misschien even goed om. Ja, ik kan zo vertellen welke ik allemaal op watchlist heb. Maar het is misschien nog goed om te zeggen, waarom heb je nou een watchlist nodig? En wat is het verschil?
Mm-hmm.
Of in ieder geval, wat is voor mij het verschil?
Ja, vertel.
Ik denk dat je eigenlijk altijd twee verschillende lijsten moet hebben. De watchlist is eigenlijk heel erg bedoeld om op korte termijn in de gaten te houden. Om te kijken, dit bedrijf vind ik heel interessant en of dit moet ik eigenlijk in mijn portfolio bijvullen om een bredere spreiding te hebben. Of ik wil iets meer verder, ik mis deze sector nog. Dat je eigenlijk, je bent eigenlijk nog niet klaar met je analyse, maar je wil hem wel, je houdt hem wel in de gaten.
Dus
en je wil misschien ook misschien nog even een cijferseizoen afwachten om te kijken wat voor ontwikkeling het doormaakt.
Ja.
Je hebt altijd een aantal aandelen in je portfolio waar je van zegt, die zullen er wel eerst als eerste instantie uitgaan. Mm-hmm. En ja, als die eruit gaan, dan heb je misschien ook weer juist een aandeel nodig in die sector.
Ja.
En een watchlist is eigenlijk een lijstje met aandelen die jij heel nauw in de gaten houdt. Ja, die potentieel je portfolio ingaan.
Ja, precies.
En handig om vaak zorgt het ervoor dat je ze, omdat je ze op je watchlist hebt staan, dat je ze nauwlettend in de gaten gaat houden. Eigenlijk misschien net zoveel als het in je portfolio zit. Mm-hmm. Dus je gaat ze op dezelfde manier volgen. Je hebt eigenlijk dezelfde manier analyses gedaan. Je vindt alleen de prijs op dit moment nog niet. Het komt in de buurt, maar het zit een beetje het af te wachten. Kijk, er zijn eigenlijk twee manieren waarom dat op een gegeven moment een interessante prijs kan zijn. Neem bijvoorbeeld de economische omstandigheden kunnen veranderen. Bijvoorbeeld als bijvoorbeeld alles open gaat straks, dan kan Booking in één keer interessant zijn.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Amazon, die blijft al volgens mij sinds juni vlak qua koers. Maar ondertussen hebben ze wel al twee keer kwartaalcijfers laten zien die extreem goed zijn.
Ja.
Dus als de koers vlak blijft, maar de winsten die verdubbelen, dat betekent eigenlijk dat het natuurlijk gewoon de helft goedkoper wordt. Ja, de koers-winstverhouding verlaagt dan met de helft.
Mm-hmm.
Dus ik heb een aantal aandelen op mijn lijstje staan die ik heel erg in de gaten hou. Die overweeg ik ook om op korte termijn mogelijk te gaan vervangen. En ik heb ook een wishlist. En dat is eigenlijk dat zijn eigenlijk allebei zowel de wishlist en de watchlist zijn eigenlijk bedrijven die gewoon ijzersterk zijn. En vooral op de wishlist staan bedrijven die eigenlijk gewoon die een hele goede concurrentiepositie hebben, maar je eigenlijk weet, die zijn gewoon duur en die zijn eigenlijk altijd duur. Die kan je gewoon nooit goedkoop kopen. Die aandelen, die wil je eigenlijk een beetje in de gaten houden, gewoon met een schuin oog.
Ja.
Met het idee, als er een correctie komt,
dan pak ik ze.
Van 10% of zelfs een crash met corona van 30%. Als het een bloed door de straten schoont, dan dat je dan gaat aanvallen.
Ja, ja.
Dus dan zie jij 30% zakken en je ziet alleen maar rode cijfers. Dan zit jij in je handen te wrijven.
Precies.
Dan pak je je lijstje, je wishlist erbij en dan denk je,
ben je voorbereid?
Dit is Black Friday voor mij.
Maar wat is dan bijvoorbeeld zo'n bedrijf dat dan zo duur is? Altijd?
Nou, ja, ik heb dan twee voorbeelden. Nestlé is wel een hele goede.
Ja.
Van de afgelopen 5 jaar heeft Nestlé een koers-winstverhouding van 28,3. En al zit Nestlé niet in de S&P 500, heb ik toch wel daar even de gemiddelde van genomen, omdat dat een relatief altijd de duurste beurs is, om nog meer kracht bij te zetten.
Mm-hmm.
Die heeft een 5-jaars gemiddelde van 23,1 koers-winstverhouding. Dus Nestlé is gewoon echt, ongeveer 25% duurder dan het gemiddelde van de S&P.
Yeah.
Dus dat is echt flink.
Yeah.
Dus Nestlé is gewoon structureel duur. En dat komt omdat het gewoon een ijzersterk bedrijf is. En ik denk ook dichter bij huis hebben we ASML.
Mm-hmm.
ASML heeft een gemiddelde koers-winstverhouding van 30 gehad in de afgelopen 7 jaar.
Yeah.
En het schommelt een beetje, maar het is ook nu helemaal duur. Maar als je het vergelijkt met de AEX, ik kon even niet zo snel de gemiddelde PE-ratio van koers-winstverhouding van de AEX vinden, maar dat ligt echt structureel lager dan de S&P.
Yeah.
Ik denk dat het gemiddeld rond de 16, 17 zou liggen.
Oké. Okay.
Dus je kan bijna wel zeggen dat ASML bijna het dubbele is van het gemiddelde van de AEX. Dus ASML is altijd duur.
Okay.
Kijk, en dat zijn aandelen die je
wel wil hebben eigenlijk.
Dat zijn eigenlijk de bedrijven die we hebben, maar dat maakt het ook lastig. Je wil ze ook niet, ze hebben een soort van non-stop een all-time high.
Ja.
En je kan, als je vorig jaar had gezegd, had je nu ook weer winst gehad. Maar je wil het liefst natuurlijk, dat is die risicomarge, de veiligheidsmarge die we inbouwen, dat je zo'n aandelen natuurlijk eigenlijk altijd met een beetje een korting wil kopen.
Ja.
Want dan verklein je gewoon het risico.
Maar de kans bestaat dan wel dat je het nooit gaat kunnen kopen.
Ja, dat is natuurlijk aanwezig, ja. Daarom wil je eigenlijk altijd dat is een beetje wat je kan doen. Het is ook een andere oplossing. Want je kan zeggen, dat zijn zulke goede bedrijven. Ik ga daar gewoon DCA, dus ik koop gewoon elke maand een stukje.
Ja.
Dan ga ik gewoon in de komende jaar, 2 jaar, bouw ik langzaam die positie op.
Ja.
Maar het liefst wil je natuurlijk
een koopje.
Deze bedrijven kopen met 30% korting.
Ja.
Dus dat is de reden waarom ik een wishlist heb. Ik heb gewoon een wishlist met de allersterkste bedrijven in de wereld. En op het moment dat er straks een crash komt, die gaat ooit nog een keer komen, of een correctie, dan ga ik in mijn handen wrijven.
Yeah.
En dan pak ik mijn lijstje erbij en dan ga ik kijken welke ik ga kopen.
Ja, gelukkig heb jij je lijstje ook gewoon lekker eventjes online gezet.
Ja, iedereen moet daar natuurlijk
allemaal jouw lijstje gebruiken?
Nou ja, je neemt dat lekker als basis om, om verder zelf onderzoek naar te doen. Het is een beetje een mengelmoes geworden van allerlei soorten bedrijven. Nou, bijvoorbeeld L'Oréal, Nestlé, Port & Gamble en LVMH. Dat is van Louis Vuitton.
Moët Hennessy. Dus cognac, champagne en Louis Vuitton. Wat een heerlijke... Nou ja,
dat,
staat ook,
dat is natuurlijk een ijzersterke merken die allemaal in één groep zitten. Mm-hmm. Die is ook altijd duur. Nou, Apple is heel vaak duur. Nike is altijd duur. Nou ja, Tesla is duur. Ik heb Spotify er ook bij gezet. Daar twijfel ik dan wel een beetje over hoe sterk het merk echt is. Want het is makkelijk kopieerbaar, maar is op zich hou ik dat wel in de gaten. Nou, Shopify is meer een groeiaandeel, maar ik merk wel dat... Dat heeft gewoon ook weinig concurrentie, denk ik, op lange termijn. Dat is ook een goed model. Ja, Mastercard, die zit natuurlijk in een industrie waar je een duopoly hebt met Visa en Mastercard.
Yeah.
Tencent uit China. Nou, dan heb je ook wat kleinere bedrijven zoals Thor Industries. Ik ken eigenlijk bijna niemand, maar die maken caravans. En er zijn eigenlijk twee grote partijen...
Oh ja, daar heb je wel eens over verteld.
Twee grote partijen in de wereld die caravans maken, waar Thor Industries er één van is.
Thor heeft een moat.
Je hebt Deer & Co.,
Ja,
die kennen we misschien van de trekkers.
Van de trekkers?
Ja, nou, die hebben ook echt by far een moat. Dus eigenlijk bijna alle trekkers komen daar vandaan. En die kunnen gewoon hun marge altijd hoog houden. Mijn lijst bestaat vooral uit hele grote bedrijven die we allemaal wel kennen. En daar is het heel makkelijk om te zien of ze een moat hebben.
Yeah.
Maar het liefst wat je natuurlijk door de jaren heen wil doen, is dat je die lijst wil uitbreiden met bedrijven die een moat hebben in een veel kleinere sector.
En bedoel je dan bijvoorbeeld dat Thor Industries wat jij ontdekt hebt?
Ja, Thor of Deer. Maar er is ook bijvoorbeeld in Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld Hunter Douglas. Dat kennen heel veel mensen niet, maar dat doet raamdecoratie. En er is eigenlijk een andere Europese concurrent. En dat is een Franse Somfy. Dit is een vrij kleine markt.
Ja. Het is wel grappig, want het klinkt meteen allemaal een beetje truttig. Caravans, trekkers en raamdecoratie.
Ja, nee, maar dat het makkelijkste is om een moat te zien in de vorm van een Microsoft en Facebook. Maar je hebt natuurlijk ook moats in kleinere industries.
Ja.
En je wil uiteindelijk je lijst natuurlijk opbouwen in wat kleinere industries. En want daar zit er gewoon veel minder aandacht. En als je natuurlijk vooral Nederlands bedrijf hebt, dan heb je ook niet zo de hele de wereld die ernaar kijkt. Dat gebeurt vaker dat succesbedrijven ondergewaardeerd zijn dan een bedrijf als Mastercard. Dat zal niet zo snel ondergewaardeerd zijn. Omdat daar ook het grote geld in zit. Daar zitten alle pensioenfondsen in. Maar in zo'n Hunter Douglas, daar kan geen pensioenfonds in zitten. Want dan hebben ze gelijk het hele bedrijf overgenomen. Omdat bedrijven gewoon relatief klein zijn.
Ja.
Dus de kans dat daar een onderwaardering in komt. Ja. Minder analisten volgen het. Dus daar zit sneller een onderwaardering in.
Oh, hier zit wel een leuke uitdaging in voor de kleine particuliere belegger.
Maar dat omschrijft hij ook in het boek. Hij belegt heel erg ook in echt small caps. Hij noemt zelfs ook micro caps, noemt hij dat.
Mm-hmm.
Dat zijn bedrijven die dus heel klein zijn, maar wel heel sterk zijn. Maar waar eigenlijk het grote geld nooit in kan zitten. Want als een pensioenfonds erin gaat, dan bezitten ze gewoon eigenlijk het hele bedrijf. Die posities zijn dan gewoon te klein.
Het is een soort van pareltjespotten, is dit.
Ja, alleen...
Nou wordt het leuk, vind ik.
Ja, maar dit is moeilijker, want hoe vind je die bedrijven? Want die bedrijven worden niet over geschreven. Zijn weinig analisten die het volgen? Ja. Maar als je door die jaren heen succesvolle bedrijven langzaam opbouwen, want je bouwt natuurlijk gewoon een wishlist op met allemaal bedrijven die ijzersterk zijn, dan hoef je dus eigenlijk alleen maar een beetje in de gaten te houden of wat de waardering of de waardering interessant is. Maar dan moet je hem wel een beetje kunnen monitoren, maar eerst kunnen vinden.
Ja.
En ik denk ook wel dat als je dat door de jaren heen doet en je hebt een goed beleid op je wishlist of op je watchlist, hoe je het wil noemen, dan kan je altijd, en is er elk moment altijd wel één van jouw bedrijven in jouw wishlist dat het een goede prijs is.
Ja.
Dit voelt voor mij ook als een hele duurzame manier van beleggen, omdat je namelijk de kennis, de tijd en de energie die er nu in steekt, die ga je over lange tijd heel erg kunnen gebruiken. Kunnen compounden.
Betaalt zich uit.
Kan heel erg kunnen. Ja, dus ik denk ook wel dat de kracht van beleggen ook steeds meer dus in je wishlist gaat zitten. Dus niet alleen maar in je portefeuille.
Ja.
Daarom wilde ik je eigenlijk hier heel erg over hebben. Ik ben nu veel meer bezig met mijn wishlist dan eigenlijk met mijn portefeuille zelf.
Ja.
Er staan nog wel veel meer bedrijven op. En ik denk dat die lijst de komende tijd ook wel veel langer wordt. Ik heb er een aantal opgezet. Dus je moet maar even de website kijken. En dan zie je een aantal voorbeelden.
Ja.
En ik denk dat iedereen zelf moet beoordelen of die vindt dat het ook daadwerkelijk een moat heeft. En ik wil uiteindelijk een soort van sterrensysteem hanteren voor mezelf. Hoe erg ik het een moat vind.
En dat was dan de wishlist. Maar je hebt ook nog een watchlist dus.
Ja. op de watchlist zijn aandelen die ik vrij goed in de gaten hou nu. En ik denk wel een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Euronext. Nou, ja. Dat is de beurs waar we op handelen.
Ja.
Maar die hebben echt een monopolie. Want die hebben volgens mij 7-8 beurzen nu. Maar er is elk land heeft vaak maar één beurs. Dus de Euronext is gewoon... Ja, je kan alleen maar handelen op de Euronext. Ze hebben ongeveer 7-8 beurzen in verschillende landen.
Ja.
En er is vaak helemaal geen concurrent. Je hebt in Amsterdam ook geen concurrent. Het is de Euronext.
Ja.
Dus dat zorgt voor een extreem hoge marge en een monopolie.
Ik wist helemaal niet dat Euronext zelf ook beursgenoteerd was.
Ja, dat is ook een beursgenoteerd. En dat is dus ook een extreem goede monopolie.
Ja.
Dit is dan een mooi voorbeeld van een aandeel dat eigenlijk het goed doet. Als de markt heel bewegelijk is, als de beurs crasht, dan worden er heel veel volumes gedraaid. En dat is weer goed voor Euronext. Ja, ja. Dus het is een beetje
dempend effect.
Ja, dus daar ben ik ook naar aan het kijken. Van ja. Hoe kan ik nou, want ze zeggen ja, spreiding is gratis lunch. Dus je ben ook steeds meer aan het kijken. Hoe kan ik nou echt unieke bedrijven pakken die eigenlijk bijna losstaand zijn, zoals een Euronext. Die dus ook voor zorgen voor nog betere spreiding.
Ja.
Waardoor ik mijn risico nog meer verlaag.
Ja, de watchlist is eigenlijk, die staat er nog boven de wishlist. De wishlist ligt er zeg maar onder, maar de watchlist...
De watchlist is iets wat potentieel
ja.
Erin
kan komen.
Erin kan. Dus als ik een aandeel moet verkopen, omdat er bijvoorbeeld er is een nieuwe CEO die me niet aanstaat, of de cijfers, of er gebeurt wat in het bedrijf, dan denk ik, nou, dit is zo'n koerswijziging, nou geloof ik er niet meer in.
Ja.
Of ik vind het aandeel echt te duur geworden, dan moet ik het aandeel kunnen verkopen. Maar dan moet ik natuurlijk ook, dat geld moet wel ergens in. Dan moet ik eigenlijk een lijstje met aandelen klaar hebben staan, die ik dan ga vervangen. Maar dan moet ik wel in de gaten houden dat ik ook wel goed mijn spreiding in doe.
Okay.
Dat is een beetje hoe ik er nu mee omga.
Ja.
Omdat ik namelijk een gelaagdheid wil creëren, dat mijn wishlist kan namelijk best lang zijn. Maar dat zijn bedrijven die ik eigenlijk niet volg, niet in de gaten hou. Om ook gewoon mezelf te beperken, dat ik niet te veel bedrijven volg. En mijn watchlist, daar wil ik ongeveer tussen de 25 en de 50% van de holdings die ik in mijn portefeuille heb. En die volg ik wat nauwlettender. Daar kijk ik ook echt of wanneer de cijfers komen, wat ze doen. En, zo doe ik dat.
Oké, helder. Nou, dan zijn we er wel, hè?
Ja, denk ik ook.
Dan gaan we naar de Portfolio Dividend Tracker update. Is er een update? Want je zei vorige keer al van ja, we moeten nu gewoon even hard doorwerken.
Ja, nou, dat geldt nog steeds een beetje. Maar ik wil eigenlijk even een momentje pakken om nog even iets verder uit te zoomen. Nou, alle vrienden van de show doen een donatie voor €60 per jaar. Dat is €5 per maand. En eigenlijk met die steun, die donatie, kunnen wij eigenlijk de basis van de Portfolio Dividend Tracker opzetten.
Mm-hmm.
Wij proberen dat binnen een jaar te doen. Dus dat houdt in dat 1 september aanstaande.
2021,
dus dit jaar. Om eigenlijk de eerste stabiele versie helemaal te hebben. En ik vermoed dat het iets eerder zou kunnen. En ondertussen kunnen alle mensen feedback geven, meedenken en natuurlijk alvast het product gebruiken. Alleen, ja, omdat het voelt wel een beetje alsof we op een rijdende... De trein is aan het rijden. En wij zijn ondertussen nog het spoor aan het aanleggen.
Ja.
Zo voelt het een beetje. Dus ik wil eigenlijk ook wel alle vrienden even bedanken voor ook het geduld.
Het vertrouwen.
En het vertrouwen, maar ook de manier hoe ze daarmee omgaan. Als je een rijdende trein en rails aanbelegt, dan bumpt dat af en toe een beetje. Dan gaat het af en toe wel eens mis. Maar ja, dat hoort er een beetje bij ontwikkeling.
Er is wel begrip voor.
Ja, er is heel veel begrip voor. En ik merk ook in de community dat heel veel mensen daar ook heel veel geduld voor hebben. En het ook niet erg vinden. En ik wil daar toch mijn dank voor uitspreken.
Yeah.
Dat iedereen daar zo'n manier mee omgaat. En dat ik kan eigenlijk niet wachten naar het moment dat we een portfolio dividend track hebben waar ik zelf veilig en verantwoord mijn portfolio in kan beheren. Dat het een tool is waar ik elke dag in kan loggen, waar ik met een fijn gevoel in kan werken. En ik hoop eigenlijk heel erg dat, en dat zie ik ook, dat alle vrienden dat ook heel erg dat idee, een soort van die visie hebben. En dat ze zien, na een jaar, dan heb ik ook een tool waar ik dat heel goed kan doen. En ik wil toch even nogmaals iedereen bedanken dat ze er ook zo mee omgaan en op dezelfde manier inzitten.
Ja, Pim en ik zijn jullie zeer erkentelijk voor de steun ook. We hebben weer allemaal nieuwe vrienden erbij gekregen. Waarvoor heel veel dank.
Ja.
Heel leuk. En het is ook echt gezellig in de community.
Nou ja, je merkt wel, je leert wel een hoop door... Je leert ook een hoop door te praten en te lezen en andermans ideeën te zien. En
Dus
dat, samen weet je natuurlijk altijd meer dan één. En kan je van heel erg van elkaar leren.
Ja.
Oké.
Nou, leuk. Gaan we naar het nieuws. Ik zat gisteravond Nieuwsuur te kijken. Gisteravond was voor mij dinsdag. Ik weet niet wanneer de luisteraar dit hoort. En toen hadden ze het zelfs daar over Bitcoin. Nou, dan is er echt iets aan de hand.
Ja, nee, ja, wat heb je gezien dan?
Nou, dat Tesla zich ermee is gaan, of Elon Musk zich ermee is gaan bemoeien. En dat die ja, weer totaal door het dak stijgt. En dan krijg ik een beetje, ja, wat was het? Een aantal jaar geleden, flashbacks van toen het ook zo door het dak ging. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, dat is geweest. En Bitcoin, pfuh, hoef ik niet meer daarover druk te maken of ik nou wel of niet moet instappen. En nou zit ik weer in die crisis in mijn hoofd.
Oh, je overweegt ook
nou,
echt...
Nou, ik overweeg het niet echt. Maar je hebt toch het idee van dat je... ja, de fear of missing out, zeg maar.
Ja,
dat
ik ken dat. Ja, ik heb dat totaal niet.
Nee.
Nee, dat...
Leer mij jou zijn.
Nou ja, ik snap dat gevoel wel erg. En ik krijg ook echt zoveel berichtjes over... Kan je iets wat vertellen over crypto? Dus
vertel eens wat over crypto,
dus, ja, ik ben nu met een aantal mensen in gesprek. En dan wil ik er graag een gast uitnodigen die over crypto kon praten.
Ja.
Ik heb daar wel erg mijn mening over, maar ik ben niet echt een crypto-fan. Dus ik kan er ook niet heel veel over, echt heel veel inhoudelijk over vertellen.
Ja, oké. Okay.
Dus dat is goed om ook een tegengeluid te hebben.
Ja.
Ik vind het persoonlijk gokken. Je kan geen fundamentele analyse maken over wat de prijs gaat doen.
In die zin is ook een beetje goud voor jou, net als goud.
Ja, ik vind dat goud nog wel... Daar kan je exact hetzelfde vinden, überhaupt ja. Grondstof. Kan je dat over zeggen? Valutahandel ook is exact hetzelfde.
Ja.
Alleen goud vind ik nog een soort van... Het wordt ook wel gebruikt in apparaten. Je kan nog een sieraden gebruiken. Het
ligt in kluizen.
Het heeft nog iets van een waarde in voor de mens. Het is okay, ook wel weer de gecreëerde waarde. Maar je kan het, ja, goud kan je ook gaan smelten. Kan je een ring van maken.
Ja.
Maar ja, met Bitcoin kan dat niet.
Ja, de gouden radioring bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Het is een,
we gaan er nog eens later over hebben. Ik kan me daar gewoon... Het voelt voor mij gewoon niet als beleggen. Omdat je namelijk niet... een fundamentele analyse kan doen. Dus ja, dan stap je in. En de enige reden dat het omhoog gaat... is dat iemand anders er in de toekomst meer voor geeft. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je tegen iedereen vertellen hoe fantastisch het is. Want dan gaat het omhoog. Want dan gaat iemand anders denken... hey, dit is fantastisch. Dan ga ik het kopen. Yeah. En dan gaat je prijs omhoog.
Yeah.
Dus het is 100% gebaseerd op een... Ja, het is een soort van geloof. Als niemand meer in Bitcoin gelooft... dan is het ook direct niks meer waard.
Nou, de enige reden dat ik eigenlijk geïnteresseerd ben... is ik heb het verhaal laatst gehoord van een kennis... die had ook in Bitcoin geïnvesteerd. En toen heeft hij op een gegeven moment die winst eruit genomen... en daar een Volkswagen busje voor gekocht. En dat wil ik gewoon ook.
Nee, maar ik kan me heel... Kijk, dat zit ook in de mens. Als alles omhoog gaat, dan wordt er onderling op verjaardag verteld... ja, Bitcoin, ik heb een Volkswagen busje gekocht. En dan denk ik, ja, dat wil jij dan ook. Dus dan ga je ook instappen.
Ja, dat ga ik dus niet. Ja.
Ja, maar ik heb daar heel erg mijn eigen mening over. Ik denk ook wel, ga mij ook nu niet mailen als je een andere mening hebt.
Maakt niet uit.
Maar ik wil wel, ik ben zelf ook wel geïnteresseerd... om eens een keer met iemand in gesprek te gaan die er alles van weet... om te kijken of die mij een iets breder perspectief kan geven.
Gaan we dat doen.
Dus ik ben op zoek naar iemand die hier als gast bij kan komen.
Ja, gezellig. Jij nog nieuws?
Ja, er is een soort van filmpjes-app, noemen ze dat. Dat is een soort van de TikTok. Dat is Kouai Shu? Jij doet het goed.
Ja, dank je.
Ja.
Ik denk dat het zo is.
Dat is een soort van Chinese TikTok. Die is naar de beurs gegaan. En die is bij de... Dat is bijna elke beursgang in China nu wat technologie gerelateerd is. Dat gaat echt 3-4 keer over de kop.
Ja.
Het is verdriedubbeld. Het is een beetje de Snapchat-achtig van China. Kan je ook mee vergelijken. Ook wel op zich een concurrent van Facebook daarin verlengde. Maar het is alleen in China.
Mm-hmm.
Maar dat heeft een beurswaarde van 179 miljard.
Zo.
Maar waarom dit nou zo interessant is, waarom ik dit eigenlijk wil vertellen. Tencent is daar aandeelhouder in. Okay. Groot aandeelhouder, 18%.
Okay.
En dat vertegenwoordigt dus een belang van 32 miljard.
Yeah.
En ik ben weer aandeelhouder in Prosus.
Oh ja.
En Prosus is weer voor 31% eigenaar van Tencent. Dus eigenlijk alles wat met Tencent gebeurt, gaat mij dus ook aan. En ik wil dus even te kijken naar... Ik kwam een lijstje tegen. Ik was wat verder in Tencent gedoken. En ik kwam een lijstje tegen... met waar Tencent allemaal aandeelhouder in is. Nou, ik viel bijna van mijn stoel.
Wat dan?
Tencent is gewoon als bedrijf al extreem groot. Maar die hebben echt tentakels zitten in de bedrijven. Die lijst is echt oneindig lang.
De lange arm van Tencent.
Nou, dat is echt niet normaal. Ik ben er echt van geschrokken. Ze hebben bijvoorbeeld 5% belang in Tesla. Dat vertegenwoordigt dus al een waarde van 40 miljard. Ja. Alleen 5% in Tesla is al 40 miljard waard. Ze hebben nu een belang... Nou, in deze app die jij net noemde. 32 miljard. Dan hebben ze een... Nou, ze hebben een belang in Snap, in Spotify, in Sea. Dat is ook een Chinese grote platform. Mm-hmm. In GD, Meitang, Ping Duo Duo. Nou, en Bilibili. Nou ja, ze allemaal bij... Ja, je moet ze maar even kijken. Ja. En ik heb ook die Wikipedia erbij gezet. Die lijst is heel lang. Maar dat, alleen al de belangen die ik kon vinden... en ik kon er, nou, er zijn er veel meer dan ik kon vinden... dat vertegenwoordigt al een waarde van 247 miljard. En dat is alleen de belangen die ik kon vinden. Nou, Tencent is nu gewaardeerd op... Die aandelen zijn daar dus heel hard gestegen year-to-date van Tencent. Al 29% sinds 1 januari.
Zo.
Tencent is nu, heeft nu een waarde op de beurs, een beurswaarde van 928 miljard. Daar pakken we 31% van.
Want dat is het belang van Prozis in Tencent?
Ja, dat klopt. En dat vertegenwoordigt dus een waarde van 287 miljard.
Ja.
En dan kijken we even wat... Als je nu Prozis zou willen kopen op de beurs, want dat is de beurswaarde, dat vertegenwoordigt een waarde van 165 miljard.
Dat is veel minder.
Dat is veel minder. Dat is dus een, ja, ik noem dat even een discount van 43%. Dus alleen al het belang van Tencent, wat Prozis heeft, kan je eigenlijk, is al 43% goedkoper als je Prozis nu koopt.
Yeah.
Dus er zit een extreme discount in Prozis. En dat komt eigenlijk, die discount is alleen maar groter geworden, omdat Tencent is year-to-date 29% gegroeid.
Mm-hmm.
En Prozis is year-to-date 15% gegroeid.
Dus, groeit minder
dus
hard.
Prozis is 15% al gegroeid dit jaar. Nou, dat is echt onwijs goed. Dat is supergoed.
Yeah.
En dat is echt een flinke stijging. Mm-hmm. Maar omdat Tencent nog dubbel zo hard is gegroeid, is natuurlijk het verschil eigenlijk nog veel groter geworden. Yeah. Het was al heel ondergewaardeerd.
Yeah.
Het is nu nog meer geworden. En dan heb ik eigenlijk nog niet eens, dan neem ik nog niet eens alle belangen mee die Prozis in al die andere bedrijven nog heeft.
Dus wat zegt dit nou voor jou?
Nou, wat ik eigenlijk mee wil zeggen is dat Prozis heb ik al een keer een analyse over gemaakt. En die was al eigenlijk heel goedkoop.
Vrij positief, ja.
Maar omdat ik volg nu steeds beter Tencent. Want als je Prozis bezit, moet je eigenlijk Tencent volgen.
Ja,
en ik merk
duidelijk
dat Tencent zo hard groeit. En dat ik merk eigenlijk dat ik denk zelfs Tencent aan zich al ondergewaardeerd is. En er zit dus ook nog eens een onderwaardering in van Prozis naar Tencent toe.
Het is een soort inception.
Nou ja, je hebt eigenlijk een soort van een veiligheidsmarge of veiligheidsmarge. Op veiligheidsmarge. ja, dus voor mij is dit...
super safe.
Ja, dat is wel, geeft me wel steeds meer het gevoel van... Ja, dat Prozis, dat is zo, zit zo'n onderwaardering in. Ja, daar kan je eigenlijk gewoon helemaal niks fout in doen. Ik denk ook dat dit een... zolang Tencent zo door blijft denderen... dat Prozis daar lekker achteraan hobbelt.
Ja.
Maar eigenlijk, ik vind dat nog steeds, als ik erover nadenk, bizar dat Prozis, genoteerd zit in Nederland... en een belang heeft van 31% in een van de grootste bedrijven in China.
Ja.
Dat is toch, kijk,
ja, dat is echt een derde van Tencent is dus van Prozis.
Ja, dat, hoe ze dat ooit voor elkaar gekregen hebben... dat is echt een soort van dat is de meest geniale zet... Je gaat nooit een betere keuze maken dan dit.
Maar geniaal, ja, achteraf natuurlijk. Hè? Maar misschien hebben ze er ook wel heel veel risico voor gelopen.
Ja, dat weet ik, maar dit blijft dan toch wel.
Maar het is toch leuk.
Het is een van de beste investeringen ooit te noemen, denk ik. Het blijft toch wel een uniek verhaal, vind ik.
Ja, oké. Okay, nou, portfolio?
Portfolio waarde 198.800.
Zo.
Ik was even 199.000.
Oh,
in een beetje.
Bijna voor 2 ton.
Dus ik... dat weet ik niet wat de komende maand gebeurt. Maar ik moet dus nog... deze maand mag ik nog weer geld inleggen.
Yeah.
Dus als ik dat inleg, ga ik er gelijk overheen.
Yeah.
Maar dat is wel een symbolische drempel.
Zal ik ook mijn waarde doen?
Ja.
4.556.
Nou, je bent ook weer een beetje gestegen.
Ik ben ook weer een beetje gestegen. Oh, ik ben voor het eerst €500 in de plus, zie ik nu. Nou,
oh, kijk.
Kijk eens.
Dat is dus wel...
Goed nieuws.
Ik heb €4.000 ingelegd, €500 plus.
Ja.
Nou... volgens mij meer dan je ooit aan rente hebt gekregen.
Ik weet het wel zeker. Audiobericht?
Ja, lijkt me goed.
Oké. Danny heeft een berichtje ingesproken voor ons.
Allereerst wilde ik zeggen dat ik een groot fan ben van de podcast. Ik ben zelf werkzaam in de accountancy-sector en ik heb daarom de volgende vraag. In welke mate heb je waarde aan een uitgebreide controleverklaring van de externe accountant?
Ten eerste, dankjewel voor je vraag en complimenten.
Bedankt.
Ik moet zeggen, ik kijk daar eigenlijk helemaal niet naar. Dat komt eigenlijk een beetje omdat het... succesvolle controle zijn natuurlijk hartstikke goed. En eigenlijk als de controle gebeurt en er is niks... er wordt niks groots gevonden... dan wordt het eigenlijk ook niet gemeld. Je merkt het wel aan nieuwsberichten... waar dan voor analisten ook inzichten geven... dat als dit afwijkt, dus door een externe accountant... dan wordt het nieuws. Dus het is een beetje, de standaard is eigenlijk een beetje zo, als het gewoon oké is, dan hoor je er nooit wat over. Mm-hmm. Als er wat fout gevonden is, dan hoor je het heel erg. Dus het is natuurlijk supergoed dat dit gebeurt. Dat is een soort van extra veiligheidsmechanisme die is ingebouwd om ervoor te zorgen dat alles dubbel gecontroleerd wordt. Dus voor mij is het eigenlijk zo, ik kijk daar nooit naar. Het is eigenlijk meer dat het valt me wel op als het daadwerkelijk afwijkt. Want dan wordt er namelijk over geschreven.
Ja, precies. Oké. Ja, rest ons nog eventjes te zeggen wie er volgende week de gast is.
Ja, we hebben weer een gast. Dat is wel leuk weer.
Ja, dat is de CEO van Wereldhaven. Pim, wat is Wereldhaven?
Nou ja, Wereldhaven hebben we al een paar keer benoemd toen over de REITs aflevering. Het is een vastgoedbedrijf in Nederland, beursgenoteerd.
Ja.
En deze aflevering gaat niet over Wereldhaven aan zich. We gaan niet het hele bedrijf Wereldhaven bespreken. Maar de Matthijs Storm, de CEO van Wereldhaven. En we gaan met hem eigenlijk het perspectief van een directeur bespreken.
Op het hele beleggen.
Ja, kijk, we bekijken constant alles vanuit een aandeelhouder naar het bedrijf toe.
Ja.
En ik zou heel graag een keer met een CEO willen praten die uitlegt en zijn visie op de aandeelhouder geeft.
Ja, goed idee.
Dus hoe ziet de aandeelhouder ons? Ik ga hem ook de vraag stellen, hoe kan je nou als belegger een management goed beoordelen aan de buitenkant? Ja. En zulke soort vragen.
Dat kan een directeur natuurlijk, als het goed is, als geen ander beantwoorden.
Ja, en hoe kunnen wij nu zien als belegger wanneer het onderneming goed gerund wordt?
Ja, ja.
Ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb even een voorgesprekje met hem gehad. Het is een hele makkelijke praten, dus het wordt een hele leuke aflevering.
Leuk, zin in. Spannend ook. Dan heb ik nog een advies voor de luisteraar. Investeer in je kennis en beleg met beleid.